Het bronwonder. 859 na Christus. In de eerste maand van het nieuwe jaar warmden Dara, Guy en Anselm zich aan het vuur van de grote haard. Ze genoten van de wijn die door de Friese koopman was geleverd. Wat was het leven hier toch heerlijk. Al die extraatjes die het leven de moeite waard maakten, kon Dara zich in zijn vroegere leven niet veroorloven. Nu kon hij nemen wat hij wilde en hij was niet van plan dit ooit weer op te geven. Daarom verbrak hij het stille genieten en zei: "Ik ben van gedachten veranderd. Mijn oorspronkelijke plan was om flink te profiteren en mijn biezen te pakken voordat Rorik terug zou komen. Maar nu ga ik proberen hem aan mijn kant te krijgen. De zaak tegen Meijer Bartelt moet zo sterk zijn dat mijn actie in Roriks voordeel lijkt. Ik ga proberen hem zo ver te krijgen dat hij mij in mijn huidige functie bevestigt. Daarvoor heb ik mensen nodig die gunstig over mij berichten en moeten we niet te veel van de jaarlijkse opbrengsten in onze zak steken. De beschuldigingen tegen Bartelt moeten goed onderbouwd zijn. We fabriceren zelf het bewijsmateriaal en genoeg getuigen tegen de vorige Meijer. Als het lukt, zijn onze inkomsten en huidige levensstijl over een langere periode verzekerd. Rorik blijft natuurlijk een Viking, dus ik dacht, als we nou een prachtig nieuw langhuis voor hem bouwen. Indien hij terugkomt uit het noorden, kunnen we een fijn welkomstfeest voor hem organiseren en zorgen we ervoor dat hij mij graag als Meijer wil houden." Dara werd steeds enthousiaster toen hij deze woorden uitte. Anselm knikte bedachtzaam. "Dat lijkt me een goed uitvoerbaar plan. Ik ben blij dat je besloten hebt te blijven. Ik waardeerde je hulp bij de planning en financiering van de nieuwe kerk, omdat ik hier een sterke christelijke gemeente wil vormen. Maar de onzekerheid wat er ging gebeuren wanneer je zou vertrekken, knaagde aan me. Wat het langhuis betreft, dan hebben we nog een bouwmeester nodig, want Simon van Litten is voorlopig nog niet klaar met de kerk. We moeten er een hebben die kennis heeft van het bouwen van een langhuis en die voor het materiaal en menskracht kan zorgen." Peinzend zei Dara: "Het mooiste is natuurlijk als we een bouwer uit het noorden kunnen overhalen hier te komen. Eén die al Viking langhuizen heeft gebouwd. Volgens mij was Zaken van plan door te reizen naar Riebe in het noorden voor een winstgevend handeltje. We kunnen aan hem vragen contact te leggen met een vakman." Guy knikte instemmend. "Laat mij maar zorgen voor de positieve kritieken. We hebben inmiddels genoeg medestanders en profiteurs onder het volk om Rorik gunstig te stemmen. Het plan van Anselm om een mirakel hier bij de bron te laten plaatsvinden uit naam van Sint Engelmundus heeft daarbij geweldig geholpen. Er komen al pelgrims hier naartoe die de zegen van Sint Engelmundus vragen en de bewoners zijn trots op hun woonplaats. Iedereen wil in het wonder geloven." Anselm begon te gloeien van trots. "Mensen laten zich makkelijk bedriegen. We hebben de man goed betaald om enkele weken hier als blinde rond te scharrelen en zich vervolgens te laten genezen met water uit de bron van Engelmundus. Het lastigst was het om genoeg mensen op het tijdstip van de genezing aanwezig te laten zijn, zonder argwaan te wekken." Daarna verspreidde het verhaal van het wonder zich als een lopend vuurtje. Eerst moest het verhaal van de monnik Engelmundus, die hier onze bron op wonderbaarlijke wijze liet ontspringen, vruchtbare bodem vinden. Dat was niet zo moeilijk. Er zijn genoeg verzonnen verhalen en maar weinig mensen die weten wat hier anderhalve eeuw geleden gebeurde, toen de missionarissen in Kenhem kwamen. Willibord kwam niet alleen en dus introduceerde ik de monnik Engelmundus, een naam die ik in de bibliotheek in Keulen tegenkwam. Hij zou een bron hebben laten ontspringen en dat kan volgens mij best hier zijn gebeurd. Dat komt ons in ieder geval het beste uit. Gelukkigerwijs hebben we een bron, ik lachte Dara. Anselm vervolgde onverstoorbaar zijn verhaal. "Een mooie toevoeging is dat hij geboren zou zijn uit een Fries geslacht. Daar voelt het volk hier zich eerder mee verbonden. Er is nog één ding nodig om het tot een permanent succesverhaal te maken. Een reliquie." Ook daar zei Guy wel een oplossing voor te weten. "Laat dat maar aan mij over. Misschien is het een goed idee om al een beeld van onze Engelmundus te laten maken. Ik zal eens navraag doen naar een bekwame handwerkman." Kapelaan Bruno was blij met het mooie beeld van Sint Engelmundus dat Dara aan de kerk schonk. De bouw van de nieuwe kerk vorderde gestaag en het zou daar een mooie plaats krijgen. De heilige was gekleed in een eenvoudig priestergewaad. Hij droeg een ring met de afbeelding van het Lam Gods en een ketting met 20 in verschillende kleuren geschilderde kralen. De klok werd geluid om de gelovigen op te roepen en al snel kwamen ze uit alle richtingen naar het marktplein. Het beeld was op een verhoging geplaatst en de menigte vergaapte zich aan de prachtige kleuren die het levensecht maakten. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Toen stapte Anselm op de verhoging en maande het volk tot stilte. Paus Nicolaas heeft vanuit Keulen een bode gestuurd. Hij wil dat wij het graf van de heilige engel Mundus zoeken en zijn resten een ereplaats geven in de nieuwe kerk. Vellezan zal gezegend zijn. De menigte keek elkaar verwonderd aan. Een graf? Maar waar dan? Niemand had er ooit van gehoord. Hoe konden ze het dan vinden? Het beeld zelf zal ons de weg wijzen, zei Anselm. In de menigte stond Eyjolt met Klauwaard, die hersteld was, maar niet meer zou kunnen spreken. Hoe kan een houten beeld nou de weg wijzen? Schamperde Eyjolt zachtjes. Klauwaard haalde zijn schouders op. Vier van Darra's mannen zetten hun schouders onder een draagbaar waarop het beeld werd vastgezet en in processie vertrok de stoet voor een rondgang door Vellesan. Na een tocht van een uur, waar de optocht steeds verder aangroeide met nieuwsgierigen, begon de baar te schudden in de handen van de mannen. Hier moet het zijn, riep Anselm. Het beeld heeft tot ons gesproken. Enkele gravers werden aan het werk gezet. Er was een stuk waar de grond losser was en nadat de kuil zich had verdiept, klonk een kreet uit de keel van een van de gravers. Een zucht klonk op uit de aanwezigen, die rijkhalzend toekeken hoe Anselm en Bruno zich vooroverbogen in het gegraven gat en de eerste omhoog zag komen met een glazen ketting in verschillende kleuren. Bruno keek vol ontzag naar een ring die hij had opgeraapt. Dit is dezelfde afbeelding als de ring van het beeld, riep hij uit. Vervolgens zag hij de ketting in Anselms handen. Zijn ogen werden groot, terwijl hij stamelde dat het dezelfde was als degene die de heilige droeg. Een druk geroezemoes klonk uit de menigte die hen omringde. Er werd Halleluja en Hosanna geroepen door de aanwezige gelovigen. Er werden verder nog een stuk priesterkleed en een schedel met enkele botten uit de kuil naar boven gehaald. Deze werden door Anselm eerbiedig op de draagbaar naast het beeld gelegd. Opnieuw in processie ging men terug naar het marktplein om de gevonden restanten van de heiligen een plaatsje in de oude kerk te geven. Er zouden mooie kistjes gemaakt moeten worden om de relikwieën tentoon te stellen. En het allermooist zou zijn, bedacht Anselm, als ze de schedel in goud zouden kunnen vatten. De pelgrims zouden toestromen om over het wonder te horen, de relikwieën te bekijken en te bidden voor hun zielheil. Het geld zou binnenstromen. Eyjolt sprak tot Klaas. Vind je het niet bijzonder toevallig dat er een ring en ketting van Engel Mundus worden gevonden die precies overeenkomen met die van het beeld dat door Darra is geschonken? Hoe kon hij nou weten dat Engel Mundus zulke sieraden heeft gehad? Misschien heeft hij dat van de aartsdiaken gehoord, probeerde Klaas. Anselm? Het zou ook kunnen, maar ik ben niet overtuigd. Het komt de heren wel heel erg goed uit. Hoe bedoel je? Wat hebben ze daar nou bij te winnen? Denk eens na, Klaas. Het is prima publiciteit. Het versterkt de positie van Anselm. Heb je de gezichten van de mensen gezien? Ze zijn in vervoering dat we hier een eigen heilige hebben en dat er wonderen gebeuren. En wat denk je van Darra? Die profiteert ook. Let op mijn woorden. Er komt een pelgrimage naar Vellesan op gang en er gaat geld worden verdiend. Bakken met geld. Geloof jij dan niet in wonderen en in Jezus als onze redder? Natuurlijk bestaan er wonderen, maar ik ben geen christen zoals Marzuta en ik geloof niet in toeval als het er zo dik bovenop ligt. Maar het beeld heeft zelf de weg gewezen, dat is toch een wonder? Ha! Als ik vier van mijn mensen de opdracht geef met zo'n beeld te gaan lopen en flink te gaan schudden bij een tevoren afgesproken plek, krijg ik hetzelfde resultaat. Denk je dat Anselm en Bruno zelf dat graf hebben gemaakt? Nee, van Bruno geloof ik dat niet. Daar is hij veel te eerlijk voor. Maar van onze aartsdiaken geloof ik het wel. En ik denk dat kapelaan Bruno gewoon door hem wordt bedrogen. Tja, wat dat betreft is het jammer dat Jannes niets te weten is gekomen over Anselm in Utrecht. Bisschop Hunger heeft alle originele oorkonden van de Utrechtse kerk meegenomen naar Sint-Odiliënberg. Het verhaal van het